Welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan onze eigen wijkpredikant, dominee M.M. van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Lucas 2. Voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is bestemd voor uw feestgaven, voor de instandhouding van het pastoraat. Alle 3 de collectes en in het bijzonder de extra collecte, vanzelfsprekend van harte aanbevolen. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is voor het project in Kenia. Tijdens de middagdienst is de kinderbijbelclub voor de kinderen van 3 tot en met 6 jaar. En morgenochtend is het tijdens het kerstfeest van de KBC oppas voor de allerkleinste. De heer Van Gameren mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En mevrouw De Breems verblijft nog steeds in het IJsseland ziekenhuis. De heer Harrewijnen is opgenomen in het Sint-Franciscus gasthuis. We gaan zingen de liederen 135 en 141 zoals afgedrukt op de zondagsbrief. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
grote verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 24 en daarvan vers 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 5. Wij doen op deze eerste kerstdag belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 14 van de catechismus. Dat gaat over de geboorte van Christus. En daarna zingen wij Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd. Psalm 118 vers 11 na de belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 14. Wat is dat gezegd, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan is het antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij. Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En dan de volgende vraag. Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En dan is het antwoord dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Lucas 2, de verzen 1 tot en met 7. De geboorte van Jezus staat erboven. Lucas 2 vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover het geboortebericht. De tekst voor de preek vindt u in vers 7 van Lucas 2. Ik lees hem nog een keer. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover. Wij gaan u samen de Heere danken en ook voorbeden doen. En wij denken in de voorbeden in het bijzonder aan mevrouw Den Breems, die nog in het ziekenhuis ligt. Het valt allemaal wel wat tegen. Meneer Van Gameren is weer thuis, maar de oogoperatie is eigenlijk mislukt. Ze konden eigenlijk er niks meer aan doen. We denken aan meneer Van Harreweijen in het Franciscus ziekenhuis. We denken ook aan meneer Neven. Ik hoorde zojuist dat hij gevallen is en naar het ziekenhuis is gebracht. We denken ook aan de familie van dominee Van den Berg, de oud-predikant, die gisteren begraven is en vorige week overleden. En ik noem u ook nog de namen van Corrie van Welzen en van mevrouw Joke de Rooij. Ook voor hen bijzonder willen wij voorbeden doen. Zullen we samen de Heere aanroepen in onze gebeden. Getrouwe Heere in de hemel, groot en machtig God, barmhartige Vader. Deze eerste kerstdag, deze zondag, deze kerstdag, deze zoondag, deze zoendag, waarin er gesproken wordt over uw zoon, over de verzoening die hij kwam brengen. Daarvoor is hij mens geworden. O Vader, wij komen tot u in de eerste plaats om u te danken voor uw onuitsprekelijke gave. Niet alleen voor de dagelijkse gaven die u ons geeft. Daar zijn we ook dankbaar voor. Elke dag weer opnieuw schittert uw goedheid. Elke dag weer opnieuw overlaat u ons. Met gunstbewijzen legt u ons als rijke westerlingen in de watten. Maar vanmorgen zijn we samengekomen om niet te denken aan de alledaagse dingen die u ons geeft. Maar om te denken en u vooral ook te danken, te loven en te prijzen voor uw zoon. Als je veel van iemand houdt, dan geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. Maar het is zo ongelooflijk ongewoon wonder dat u nou veel houdt van mensen die van u niet houden. Die een hekel aan u hebben. Die u voor zich uitschuiven of aan de kant schuiven. Mensen die aan u niet denken, die geen erg in u hebben. Mensen die hun eigen weg gaan en u eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Mensen die niet hebben gevraagd, Heere, kom in mijn hart, en die u ook niet welkom hebben geheten. En dat u nou van zulke mensen zoveel houdt, dat u uw zoon gegeven hebt om ze te redden. Vader in de hemel, kerstfeest, dat is het feest van u, o God, die de hemel leeg gaf, die uw schoot leeg gaf. Want de Heere Jezus was als een troetelkind in uw schoot, spelend op uw knieën, dagelijks het vermaak van het aangezicht van u, o Vader. En u gaf hem weg, u gaf hem over, u gaf hem op, U geeft hem aan mij, opdat ik hem zou overnemen, opdat ik hem zou aannemen, opdat ik hem zou tot me nemen, opdat ik hem zou vasthouden en opdat ik hem nooit meer zou laten gaan. Heere Jezus, wij willen u ook zo hartelijk danken. Wij zien het, maar we doorgronden het niet dat God mens werd. U de bruggenbouwer, u de brug, de borg, de brug tussen God en mens, een heilig God en een zonder mensenkind. En een bruggenbouwer die heeft het vaak van twee kanten te verduren, om de een en de andere partij bij elkaar te brengen. Daar staat de bruggenbouwer tussen. En dat is een moeilijk en een hard werk. Heere Jezus, u werd de brug in uw goddelijke en menselijke natuur om God en mens. Met God wilt gij ons verzoenen. Met God, tot God tilt gij ons omhoog. En daarvoor werd u mens. Als de enige brug om weer bij God te komen. Daarvoor kwam u zelf gewillig. U moest niet. U werd niet gedwongen. Maar dat deed u nou helemaal vrijwillig. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar we willen u daarvoor wel aanbidden. Dank, o Heilige Geest van God. U was er ook in betrokken. U hebt het lichaam voor de Zoon bereid. En u bent nog steeds degene die plaats bereidt in de harten van zondaars voor die Zoon. U richt de schijnwerpers op de Zoon. Opdat in de Zoon ook God de Vader wordt verheerlijkt. En daar bent u nou ingenomen mee, o Heilige Geest. Dat is nou uw werk hier op aarde om plaats te maken in onze harten. En om de Vader en de Zoon groot te maken. Om glorie aan God te geven door mensenmonden. Daartoe zet u ons aan. Wij danken u, Heere, dat we ons verbonden mogen weten met de kerk wereldwijd. Van waar de zon vandaag in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, daar wordt alom, door de liefhebbers van uw naam, de Heere Jezus en u de lof en de ere toegebracht. We weten ons verbonden met miljoenen mensen, in het verleden, maar ook vandaag de dag. U bent het licht dat ontstoken is, Heere Jezus, en sinds dat u gekomen bent, zijn er 2000 jaar verlopen. En in die 2000 jaar is nu een derde van de wereldbevolking christen. In ieder geval hebben ze van u gehoord. Ruim 2 miljard mensen die van u hebben gehoord en die tot u bidden. Wat hebt u in uw gang er velen meegenomen? Een grote schare die niemand tellen kan. Ondertussen, heren, leven wij in een gebroken wereld. Wij geloven uw woord, maar onze ogen zien nog de gebroken werkelijkheid. De zonde die alles doortrekt, het sterfelijke. We zien ook, heren, de dingen die verkeerd gaan. Wat de zonde allemaal heeft teweeggebracht. En de gevolgen van de zonde. We hebben ook in de gemeente te maken met ziekte en ouderdom. En broosheid. Wij willen voorbeden doen, o God. Voor degenen die het moeilijk hebben, we denken aan mevrouw Den Breems. Het valt allemaal nogal tegen. We hebben de naam genoemd ook van meneer Van Gameren. Die moet leren leven met een vertroebeld oog, waar hij steeds minder door kan zien. We bidden u genade, heren, om te verwerken. Als we gaan voelen dat ons lichaam afbrokkelt. Als we gaan voelen dat ons lichaam, al zijn we misschien nog niet zo oud, van ons gaat vervreemden en niet meer doet wat we willen. Wij willen voorbeden doen voor de heer Van Harrewijen, die ook op zijn oude dag zo te maken krijgt met de aftakeling van zijn lichaam. Heren, wij willen nu voorbeden doen voor Corrie van Welzen en voor Joke de Rooij. We mogen die namen noemen, heren. U kent ze, u weet wie ze zijn en waar ze mee zitten, wat er in het hart omgaat. We mogen ook als gemeente soms alleen maar namen noemen. En dan mogen we als gemeenteleden gewoon bidden. We mogen ze ook meenemen in onze binnenkamer. Sterkt u ze. die het bijzonder moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, dat is u bekend. Mogen wij een biddende gemeente zijn, die ook biddend staan om mensen die we kennen en die het juist in dit jaar getijden, in deze weken, bijzonder zwaar hebben. Heere, we denken in het bijzonder ook aan de nabestaanden van dominee Van den Berg. Met achting en met eer mogen we zijn naam noemen. Hij mocht herder en leraar zijn. Hij mocht als vader in het pastoraat onder ons zijn schaapjes bezoeken. Hij heeft met zegen hier mogen werken, Heere, en nu hebt u hem bevorderd tot heerlijkheid. Wij achten onze voorgangers hoog. En wij danken u voor wat we in hem mochten ontvangen in de jaren 70 en de begin jaren 80. Heren, er loopt een lijn. Uw zorg, uw trouwe zorg, ook met de Maranatha-kerk. Wij verwonderen ons en wij bewonderen uw grote trouw. Gedenkt u de kinderen en de kleinkinderen, u is ook zonder vader en ook zonder aardse bidder voort moeten gaan. Heren, gedenkt u ze naar de rijkdom van uw genade. Wees ook met meneer Neven, ook op zijn oude dag, wees ze goed en nabij. Wij lezen in uw woord, Heren, als u aan iemand denkt, dan gaan de handen uit de mouwen. Dan doet u een daad. Gedenkt u ze allen, ook die we niet genoemd hebben en die het ook moeilijk hebben. Wees ze nabij en geef ons zo vandaag een dag waarin we mee mogen komen met ons hart. Mee mogen zingen met de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Zegen ook alle diensten die gehouden worden, ook vanmiddag bij Licht op Zuid. En verheerlijk uw Zoon in onze harten om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 139, vers 8. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. En vers 9. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Psalm 139, vers 8 en vers 9. Thank you. Gemeente kinderen, als je een sprookjesboek leest, dan begint een sprookje vaak met er was eens heel, heel lang geleden. Maar de geboorte van de Heere Jezus, die begint anders, dat is ook geen sprookje. Bij de geboorte van Christus, zoals we dat gelezen hebben in Lucas 2, daar worden namen genoemd van mensen die toen echt geleefd hebben. En bij die namen kunnen we jaartallen plaatsen. De geboorte van de Heere Jezus, die was daar en toen. Dat was een historisch feit. Kerstfeest, dat is Christusfeest. En dat is echt gebeurd. En weet je wat nou de bedoeling daarvan is? Nou, de bedoeling kan ik eigenlijk het beste samenvatten, kinderen, met een kaart die ik lang geleden, ik heb hem niet meer, anders had ik hem meegenomen. Een kerstkaart die ik lang geleden kreeg van iemand uit China. En wat stond er op die kerstkaart? Nou, geen sneeuwklokjes of geen besneeuwde kerkjes. Nee, er stond in het midden van de kerstkaart een kribbe, de kribbe van Bethlehem. Een kindje in de kribbe. En daar stond een Chinees bij. En wat mij bijgebleven is en wat ik nog onthouden heb, dat die Chinees met zijn linkerhand wenkte hij. En je zag inderdaad dat er links een stoet van allerlei soorten mensen aankwam lopen. Kom eens kijken, komt allen tezamen. Kijk in het kind in de kribbe. Knielen bij het kind. Je mag het kind ook een kusje geven. Mag dat? Ja, kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Met zijn linkerhand wenkt hij alle mensen komt. En met zijn rechterhand wees hij de mensen door. En dat zag je dan aan de rechterkant van de kerstkaart. Hij wees de mensen op die prachtige gouden lichtstad. Het nieuwe Jeruzalem. Zie je dat voor je kinderen? De kribbe, het kindje, dat ligt in het licht. Centraal. Linkerarm, rechterarm. Linkerarm wenkend komen. Rechterarm wijzend. Als je langs die kribbe gaat, langs het broodhuis, Bethlehem broodhuis, dan gaat het via het kind van het broodhuis naar het vaderhuis. Nou, dat moet je onthouden. Je wordt genodigd. Je mag ook komen kijken. En door het kind mag je straks later bij God komen. Ik zet boven de preek, een kind is ons geboren. Drie gedachten. We hadden eerst te kijken naar de tijd wanneer. Er staat in vers 6 en het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld waren. Dat ze baren zo. De tijd wanneer. Ten tweede de persoon wie er geboren wordt. Er staat en zij Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken. En de derde plaats waar hij geboren wordt. Toen ze daar waren, dat is in Bethlehem. En waar wordt hij dan gelegd? In de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Een kind is ons geboren. Drie gedachten. De tijd wanneer, dat is één. Ten tweede de persoon wie. En ten derde de plaats waar. Ik begin bij de eerste gedachte. Wanneer? Er staat in vers 1 en het geschiedde. God schrijft geschiedenis. Heilsgeschiedenis. En in die eerste 5 versen van Lucas 2, gemeente, worden we verplaatst in onze gedachten naar het hartje van een wereldrijk. Het Romeinse Rijk. Rome, daar zit een keizer op de troon. Keizer Augustus. De toenmalige wereldpolitiek, het wordt hier allemaal bij name genoemd. Keizer Augustus. Koning Herodes. De stadhouder Cyrenius. En van Rome gaat het naar Nazareth, in Galilea, naar Judea, naar de plaats Bethlehem. Eigenlijk was dat maar een uithoek van het machtige Romeinse wereldrijk. Ergens was Judea, was maar een achterafprovincie. En Bethlehem was een uithoek van een achterafprovincie van het machtige rijk. En daar is het geschied. Nou, keizer Augustus die schrijft een census, een inschrijving, een volkstelling. Een volkstelling die bedoeld is met het oog op de belastingcentjes. Je kreeg van keizer Augustus een blauwe envelop, je brievenbus binnen. Aan de hand van hoeveel bezit je had. De hoogte moest worden vastgesteld van de belastingaanslag. Ieder moest naar zijn oorspronkelijke woonplaats om vast te stellen hoeveel landerijen ieder bezat. En dat werd getaxeerd en dan kreeg je een fiscale aanslag. En dan staat er in vers 4, ook Jozef ging op weg van Galilea uit het noorden naar de stad, vanuit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Want hij was uit het huis en de familie van David. Wij lezen vers 4 zo even. Hè? U wilt niet weten, dat is de eerste ontdekking die ik deed. U wilt niet weten wat voor een ellende er achter vers 4 schuil gaat. De rechtvaardige Jozef gaat met een hoogzwangere vrouw. Kinderen en vrouw met een dikke buik, daar zit de Heer Jezus in. Een ongehuwde aanstaande moeder, ze is nog verloofd. 3 lange dagreizen. En dan ben je hoogzwanger en dan moet je zo'n hobbelachtig, heuvelachtig land, moet je 3 dagreizen lang doortrekken. Dat is een hele klus, dat is een moeilijke reis geweest. Bethlehem, de stad van David. Daar komen de voorouders van Jozef vandaan en Maria gaat mee. Jozef was een rechtvaardige en hij lijdt. De rechtvaardige die lijdt. Hij lijdt onder de zware hand van die gehate Romeinse bezetters. Is dat een oordeel van God over zijn volk Israël? Er is niets, dat moet u goed bedenken. Er is niets zo pijnlijk als zo'n volkstelling in die tijd. 1 keer in de zoveel tijd werd dat gehouden. En dat gaf altijd aanleiding tot opstootjes, rebellie, sabotage, guerrillaoorlog. Mensen die weigerden die zware belastingen te betalen van de Israëlieten aan die gehate Romeinen. Altijd was er dan onrust en oproer. Maar het ging ook erg hard aan toe. Ik heb in de voorbereiding van de preek heb ik een citaat gevonden. Nou, dat wilt u niet weten hoe hard het daar aan toe ging. Ik ga het voorlezen. Hoe dat ging, hè, bij zo'n inschrijving. Luister en huiver. De Romeinse belastingambtenaren, die kwamen overal en brachten alles in rep en roer. De akkers werden meter voor meter opgemeten. Elke wijnstok, elke vruchtboom werd geteld. Elk stuk vee werd geregistreerd en het aantal mensen werd nauwkeurig genoteerd. In de steden werd de bevolking bijeengedreven. Alle markten waren overvol met in groepen aantredende families. En dan komt het. Overal hoorde men de kreten van hen die onder foltering en met stokslagen werden verhoord. Ja, je gaf op, dat is mijn land en zoveel heb ik. Nee, je hebt meer, je liegt. En dan werden ze gefolterd en dan werden ze met stokslagen afgebeeld. Men speelde zonen tegen vaders uit en vrouwen tegen hun mannen. En als alles uitgeprobeerd was, folterde men de belastingplichtigen. Tot ze tegen zichzelf uitspraken deden. Omdat de pijn het won, schreef men belastingplichtig bezit op dat men dat helemaal niet bestond. Leeftijd of gezondheidstoestand werden bij dit alles van geen enkel belang geacht. Aldus een citaat van iemand die in die tijd leefde. Dus dat ging er keihard aan toe. En wij maar zingen, stille nacht, heilige nacht. De situatie was veel rauwer, veel harder. Bethlehem, dat zat vol met, je had mensen, zeloten. Die hadden dolken in hun jaszak. Stiekem. En die staken met die dolken, staken ze die Romeinen, die staken ze overhoop zo. Ondergrond, guerrilla-oorlog. Bethlehem zat vol met, of met mensen van Jozefs snit. Rechtvaardigen die leden, die bukten met smart in hun hart. Of je had mensen in Bethlehem die vol zaten met opgekropte woede en elke Romein overhoop konden steken. Zo gespannen was die situatie toen. Jozef, die saboteert niet, die komt niet in opstand, de rechtvaardigheid leidt. En gewillig laat hij zich als een zwijgend slachtschaap naar de slachtbank leiden. Van de Romeinse belastingambtenaren. Dat was de situatie. Wanneer? Nou toen. En dan staat er in vers 6, en het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden. De dagen vervuld. Achter dat keizerlijke bevel, daar zit Gods raad. Die hele volksverplaatsing was nodig om één man en één jonge vrouw te brengen in Bethlehem, om daar de Messias te baren. Want zo stond het in de profeet. Precies op tijd, getimed door de hemel. Maria is precies op tijd in Bethlehem. Geen uur te vroeg en geen dag te laat. Toen de dagen vervuld werden, de dag van de bevalling. Maria is uitgerekend en God is ook uitgerekend. Van de ontvangenis tot de geboorte. De maanden zijn verlopen. God is ook uitgerekend. De profetieën van Micha in Bethlehem. En van Jesaja, de maagd, die de moeder van de Messias gaat worden. De dag is vervuld. Daar zit zo'n gewicht aan. De dag, weet je wat voor dag dat is? Ja, de dag van de bevalling. Nee, meer. Niet alleen de dag van de vervulling, maar ook de dag der dagen waar het hele Oude Testament naar uitgekeken heeft. De dag waarvoor alle uren in het Oude Testament waren weggetikt. Sinds de klok van het koninkrijk is begonnen te tikken. Sinds die eerste moederbelofte na de zondeval in het paradijs. De eerste tik op Gods klok. De moederbelofte. En sindsdien zijn er duizenden, tienduizenden. Zijn er duizenden jaren lang heeft die wijzer, die seconde wijzer getikt. Heeft de klok rondgedraaid. En nu komt dat tijdstip. Het uur van Gods welbehagen. We hebben gezongen, wordt geboren uit de maagd op de tijd die God behaagt. De Bijbel noemt dat de volheid van de tijd. De laatste druppel in de emmer is vol. De laatste seconde en dan is het uur nu. Het uur u. De dag vervuld. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Onder de wet. Om degenen die onder de wet waren vrij te kopen en ons kinderen van God te maken. Dat is nou Gods perfecte timing. Gemeente, mag ik wel vragen? Kinderen van God, mag ik wel vragen? Heb je dat ook wel eens tot verbazing mogen opmerken in uw leven? Dat God alles zo perfect timed? Weet je wat ik vaak gemerkt heb in mijn leven? Dat God zo perfect timed dat het altijd net op het nippertje is. Heren, nou moet u echt geen seconde langer wachten. Ik denk, het is al te laat. God redt vaak op het nippertje. Maar achteraf zeg ik, heren, het was precies op tijd. Van tevoren denk ik, dat gaat mis. Perfect getimed. Wanneer? Eerste gedachte. Op de tijd die God baart. Dat geldt in het geestelijk leven ook zo. Wanneer belijdenis doen op de tijd die God baart. God maakt je er klaar voor. Ik ben er klaar voor. God maakt je er klaar voor. Even op je woorden passen. Wanneer naar het avondmaal? Als ik belijdenis gedaan heb. Nee, op de tijd die God behaagt. Dan. Niet eerder. Niet eerder. Wanneer was de eerste gedachte? Nog een aanwijzing. We hebben geen datum, maar we hebben wel een dagdeel. In de nacht. In de nacht. De herders die hielden 's nachts de wacht. Dat is een tijdsaanduiding, de nacht. Dat is ook een kwaliteitsaanduiding. Nacht. Kinderen, de Heer Jezus geboren in de nacht. Hij is ook gestorven toen het donker werd. Hij lag in de kribbe. In de nacht. En hij hing aan het kruis en het werd donker. Toch was er een verschil. Dat kind in het donker. Toen werd de nacht schoner dan de dag. Dat is wonderlijk. Die nacht was schoner dan de normale dag. Op het kruis werd de dag een inktzwarte nacht. Wanneer kwam hij in de nacht? Niet als een dief in de nacht, dat komt nog. Maar als een kind in de nacht. Weet je wat ik zo wonderlijk vind, gemeente? Als je verder leest, u kent de geschiedenis. Dat kind in het donker, hè, en die herders in het licht. Omdat dat kind in het donker kwam, werden die herders door de heerlijkheid van de Heere omschenen, omhelst, omvangen. Kind in het donker, herders in het licht. Daar mogen we de Heere voor danken. Dat licht van bij die herders is te danken aan dat kind dat in het donker kwam. Het is ook een kwaliteitsaanduiding, zei ik u. Midden in de nacht. Daar waar ik ben. Wat mijn leven tekent in de duisternis. Altijd hangt boven mijn hoofd de schaduw van de dood. Niet alleen als ik oud ben. Niet alleen als ik een kwaadaardige ziekte krijg. Maar ook als je op school bent en een vechtpartijtje. Dat loopt uit de hand. En je ligt op de IC. De schaduw van de dood. Ook als je 13, 14, 15 bent. Die boven je hangt. En in die schaduw van de dood. In dat donker kwam hij. Nog iets gemeente in die nacht. Dan ga ik naar de volgende gedachte. Die nacht die herinnert mij ook, want elk woord is zo beladen, zo vol. Die nacht herinnert mij ook aan de Paascha-nacht in het Oude Testament. Exodus 12, het lammetje dat geslacht werd, bloed aan de deurposten. En dan staat er in Exodus 12, die nacht werd genoemd de nacht des Heren. De Paascha-nacht. De doodsengel sloeg de eerstgeborene en spaarde Israëls eerstgeborene. En elk jaar de Joodse kindertjes, als het Paascha gevierd wordt, elk jaar vragen de Joodse kinderen, waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Dan gaat de vader weer vertellen. Vroeger waren wij in de slavernij van Egypte. Dan is er een lammetje geslacht. En dat bloed is gestreken aan de deurposten. Dat was het begin van de bevrijding. En dan zijn de kindertjes vol bewondering. Nou kinderen, vandaag kerst. Waarom is deze kerst, deze zondag anders dan alle andere zondagen? Waarom? En dan gaat de dominee weer vertellen, of morgen bij de KBC. Dan gaan we even middag, licht op zuid, dan gaan we weer vertellen die aloude tijding. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Bij de Joodse kindertjes, hè? Is er een eentje die zegt van, oh papa, heb je vorig jaar ook al verteld, dat weet ik al. En dat hebben wij vaak wel. Kerst, nou, komt het weer in Lucas 2. Elke keer weer is er bij dat Joodse volk die verwondering. Wij waren in slavernij. En het lam heeft mij verlost. Het begin van de bevrijding. Kerst is het begin van de bevrijding. Tweede gedachte. De persoon wie komt. Er staat in vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is het middelpunt van de preek. Ook middelpunt van kerst natuurlijk. Maria baart de Messias. Er komt geen verloskundige aan te pas, want hij is de verlosser zelf. Een jongetje, maar dat wist Maria al, voordat het geboren was. Ze wist al dat het een jongetje zou worden. De naam wist ze ook al, heb ze niet gekozen, die heeft ze gekregen, een engel. De naam zou worden Jezus. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, Davids grote zoon, Gods enige zoon. In de schoot van de vader was hij van alle eeuwigheid, als God de zoon. Troetelkind. Op de knieën van God de Vader. Spelende voor zijn aangezicht. Vanuit de schoot van de Vader. 9 maanden in de moederschoot. Wij zien het, we horen het, maar we doorgronden dat niet. We aanbidden dat. Jesaja heeft het al geprofeteerd. Een kind is ons geboren. Wonderlijk trouwens, dat woordje ons. Ons. Het gaat bij dat kind niet... Van wie die afstand? Van wie is dat kind? Van wie is dat er een? Oh, dat is er eentje van Maria en Jozef. Het gaat bij Jezus niet van wie die afstand. Het gaat er bij Jezus om voor wie die bestemd is. Een kind is voor ons geboren. Dat is veel belangrijker dan wie zijn ouders zijn. Voor wie die bestemd is. De engelen hebben erover gejuicht. Hier zie ik een twijgje uit die afgehouwen tronk. De maagd Maria, zij baarde, zij. Dat doet me herinneren aan de moederbelofte. Eenmaal het zaad van de vrouw. Maria hier als een tweede Eva. Zaad van de vrouw. Die zal een verlosser baren. Die de kop van de slang zal vermorzelen. Zij beviel van de Zoon van God. Dat heilige dat in u, dat zal zoon van God genaamd. Die zoon van God kwam ter wereld. En nou begrijp ik. Weet je wat het eerste was wat dat babytje deed, kinderen? Ik ga het maar aan de kinderen vragen. Die zijn ook wel eens op kraambezieten geweest. Wat was het eerste wat een kindje doet? Het eerste wat een kindje doet is huilen. Weet je wat het eerste was wat de Heer Jezus deed? Staat niet in de Bijbel, maar ik weet wel zeker. Dat was huilen. Echt mensen zoals wij. Huilen toen hij voor het eerst in aanraking kwam met deze wereld die van God zo is afgevallen. De Heere Jezus als zoon van God, hè, die werd zo klein, wonderlijk toch. Dat de Heere Jezus tegen, hij werd zo klein de zoon van God, dat Maria tegen haar babytje jij zei. Jij tegen de zoon van God. En hem liefkoosde. Tastbaar. Meer tastbaar dan een engel in een droom. Wie wordt er geboren, was onze tweede gedachte. Daar ligt een redder in de kribbe. Even goed kijken, kinderen. Ik zie bij die kribbe in de Bethlehem, in die stal of in die grot. Ik zie daar een moeder en een zoontje. Maria. En Jezus. Dat doet me erg denken weer aan die geschiedenis van Exodus. In het Oude Testament, daar zie ik ook een moeder en een zoon. Ook in zo'n uitzonderlijke wieg. Geen kribben, maar een biezen mandje. Moeder Jochebed. En zoontje Mozes. Ook een bevrijder. Ook zo'n wonderlijke wieg. Daar ligt in de kribbe iemand die meer is dan Mozes. Die komt niet alleen om Israël te bevrijden van Egypte, maar om een miljoenen volk te bevrijden van hun zonde. Heere Jezus is meer dan Mozes. Toen was het de farao, die wereldmacht Egypte. Nu is het de keizer Augustus, die wereldmacht Rome. Als God gaat bevrijden, dan zet hij klein in. Zo klein dat het begint met een babytje. Wordt dat de verlosser? Dat wordt hem. Gisteravond hadden we hier kerstavond. Best wel mooi hoor. Is wel mooi met elkaar. 1 zin is me bijgebleven. Als God zijn belofte vervult, dan gaat het zo anders dan wij verwachten. Niet anders dan in het woord staat, maar anders dan wij verwachten. Zullen we eens even in de kribbe kijken? Wie ligt daar? Ja, de Heer Jezus zegt een kind. Preek maar een beetje voor de kinderen vanmorgen. Heer Jezus, ja, weet je wat voor kind dat is? Dat is een volmaakt kind. Dat is een goddelijk kind, gewonden in de doeken. Dat is het enigste kind wat ooit geboren is, dat niet in zonde ontvangen en ook niet in ongerechtigheid geboren is. Het enige. Daar ligt in die kribbe, daar ligt één reine. De enige reine, heilige, volmaakte baby. In midden van al die andere onreine baby's die geboren worden. De enige reine. De enige op wie God, als hij kijkt vanuit de hemel naar de mensenkinderen, de enige op wie God neer kan zien en kan zeggen, dat is nou mijn geliefde zoon. Daar ligt een lelie onder de doorns. In hen heb ik mijn volle welbehagen. Zal Maria eraan gedacht hebben dat de engel zei, dat kind dat zal koning worden over Jacob. Tot in eeuwigheid, dat kind dat gaat koning worden. Een goddelijk kind. Daar gaat mijn begrip zo te boven. Dat kindje wordt groot. Dat wordt een godmens. En toch volmaakt echt mens zoals wij. Van de schoot tot aan de dood is hij volkomen mens. En hij is nog. Een wonderlijk wezen. Dat op een ezelsveuletje reed later, toen hij wat ouder was. En huilde over Jeruzalem. De tranen die de Heer Jezus huilde, gemeente, dat waren echte menselijke tranen. En toch straalt er door de mantel van zijn mensheid, straalt zijn goddelijke glorie voor het oog van het geloof. 33 jaar later zie ik aan het hout, aan het kruis, daar zie ik een bleek wezen hangen. Daar hangt hij bevend aan het kruis. Een echt mens. Echt menselijk bloed heeft hij vergoten op de grond. En toch straalt er door hem heen goddelijke liefde. De Heer Jezus is mens geworden. Het woord is vlees en bloed en botten en benen geworden. Ieder lid van zijn lichaam, gemeente, moet even over nadenken. Kom verwonderd u hier, mensen. Ieder lid van zijn lichaam, niet in dienst van de zonde, maar in dienst van zijn hemelse vader. Zijn mond. Zijn mond, kinderen, was de enige mond waaruit niks anders dan alleen maar genade is voortgekomen. In jouw mond. In jouw mond. Zijn ogen, dat waren de enige menselijke ogen waar nooit vlammen van hartstocht of vlammen van jaloezie of boze blikken uit voortkwamen. Zijn hand was de enige menselijke hand die nooit anders dan uitgestrekt was om goed te doen. Zijn hart was het enige menselijke hart dat niet bedrieglijk is. Goddelijk kind. En die baby, dat wordt nou mijn borg. Die baby, dat wordt nou mijn bevrijder, mijn behouder. O Maria, moeder, er zal een zwaard door je ziel gaan. Kinderen zullen nog even kijken naar het babytje. Gewonden in de doeken. Stevig ingebakerd, ingepakt. Met lappen gebeurde in die tijd. Was normaal, tegenwoordig ook weer. Waarom? Nou, een babytje op temperatuur te houden. Weet je waarom ook? Om de insecten op een afstand te houden, die stal. De insecten waren er eerder bij dan de herders in de wijze. Het is wat? Maar ja, die doeken, dat is eigenlijk maar pakpapier, hè, van het kerstcadeau. Dus kijken naar dat lichaampje van dat babytje. Met de ogen van een moeder, zoals een moeder kijkt naar haar babytje. En wat doe je dan? Nou, dan doe je het babytje wassen. Dat zal een zwaar door je ziel gaan, Maria, want die tere handjes, die zullen straks verscheurd worden. En die kleine voetjes die nog nooit de grond, de aarde hebben betreden, daar zullen ze straks met een hamer en een spijker op rammen. En ze zeiden, er zal een Romeinse speer doorheen gaan. En zijn rug, die zal worden opengereten door een gezel. En zijn wangen, je mag het kind kussen, hè, heb ik net gezegd. Kus de zoon, staat in de Bijbel. En die wangetjes, daar zullen ze straks met hun vuisten op slaan. En daar zullen ze straks op rochelen, op spugen. En dat hart zal breken. En dat hoofdje, daar zetten ze een doorn op. En dat alles voor u. Is dat geen liefde? Is dat geen onuitsprekelijke liefde? Een kind is voor ons geboren. Zijn geboorte, dat maakt de geestelijke geboorte van miljoenen mensen mogelijk. Ja. Laatste gedachte, ga ik eindigen. Waar is hij geboren? Ook zo bijzonder waar. U zegt, nou, niks bijzonders aan, dat weet ik al. Bethlehem. Ja, nou, toch is dat bijzonder. Nou, we hebben nou het geboortekaartje bijna bij elkaar. We hebben een tijdstip. 'S Nachts. De volheid van de tijd. We hebben de naam. De eerstgeboren zoon. Jezus. En nou het adres nog op het geboortekaart. Ja, de rest is Bethlehem, de kribbe. Er staat zo opvallend in vers 6, daar, toen ze daar waren, op die plek. Bethlehem betekent broodhuis. En in die kribbe ligt daar dat brood des levens. Daar mag je van eten. Bethlehem, waar ligt dat? Nou, over 2 maanden, als God het geeft, dan gaan we er met een Israëlreis naartoe. Ik verheug me al om in Bethlehem te komen. Van Jeruzalem, de hoofdweg naar Hebron, daar ligt Bethlehem. Zoveel herinneringen. Er waren ooit de akkers van Boas. Naomi en Rut, die kwamen in Bethlehem aan. Rut heeft daar Aren gelezen, de akker van Boas. David is daar geboren, de stad van David. David is er opgeroeid. Heeft daar de kudde van zijn vader gewijd. Rachel is daar gestorven in Efrata, oude naam voor Bethlehem. En de herders waren daar in het veld. Daar is het geschied. Weet je, als je in Bethlehem bent, in Israël nu, dan ga je de geboortegrot, je hebt een geboortekerk, en dan ga je die geboortegrot in, en dan zie je op de grond een zilveren ster. En op die zilveren ster staat in het Latijn hic, dat betekent hier heeft de maagd Maria Jezus Christus natus est. Hier heeft de maagd Maria de Heer Jezus geboren worden. Hier, dat woordje hier, dat vind ik zo opvallend, hier. Daar is het geschied, dat is aan te wijzen, te lokaliseren. Op het snijpunt van theologie en aardrijkskunde, zou je zeggen. Het is aanwijsbaar. Vroeger, toen ik op de basisschool zat, kinderen. Ja, toen moest je al die plaatsnamen van Nederland en van Europa, die hoofdsteden, moet je al met je hoofd leren. Hè? En dan had de leraar, die had zo'n aanwijsstok. En ik reed een beurt en dan wees die met zijn stok wees die het aan. En dan moest je de plaats noemen van de plek die hij aanwees. Wat is de naam van die plaats? Nou, zo kan ik met kerst, ik kan de aanwijsstok pakken. En ik kan zeggen, daar, dat stipje op die kaart, daar is het geschied. In een sprookje is dat niet zo. Er was eens, heel lang geleden, dan gaat het zweven. Maar hier is het Gods daden, het begin van het koninkrijk God is te lokaliseren. Met een stip op de landkaart. Al is het ergens in een uithoek van een machtig Romeins Rijk. Het heeft een aanwijsbaar begin. Bethlehem. Weet je wat ik nou zo bijzonder aan Bethlehem vind? Nou, vertel het eens. Heb ik ook weer geleerd dit jaar van kerst. Wat is nou bijzonder aan Bethlehem? Nou, Broodhuis en Rachel en David en zo. Nee, wat nog meer. Er staat in een Joods geschrift, een heel oud geschrift, Joodse Talmud. Daar staat dit dat in de tijd van de Heer Jezus, dan mochten ze eigenlijk in de steden, in de dorpen, mochten ze eigenlijk geen kudde weiden. Dat was verboden. Behalve in Bethlehem, daar mochten ze wel kudden weiden, schapen weiden. Waarom? Omdat de schapen die in Bethlehem gewijd werden door de herders, die schapen waren bestemd voor de tempeloffers. Nou, dan moet er bij u een lichtje gaan branden. Wat een geweldige, diepe, diepe gedachte. Die schapen die waren daar, die gewijd werden door de herders in Bethlehem, waren bestemd voor de offerdienst in de tempel. En dan moeten herders horen dat het offerlam geboren is. Heer Jezus. Er ligt een lam in de kribbe als je goed kijkt. De Heer Jezus is het offerlam, niet alleen gestorven als een offerlam, maar ook geboren als een offerlam. Dat was nou Gods reddingsplan. Jezus geboren als een lam. Juist daar, waar normaal de lammetjes in en om Bethlehem geboren werden om te sterven. Die lammetjes werden geboren door bij die herders om te sterven op het hout van het altaar in Jeruzalem. Heer Jezus geboren om te sterven als het lam van God op het hout van Golgotha. Als offerdier werden die lammetjes gefokt. Er werden schaapjes en dan werden ze gebracht naar de tempel. En dan werden ze daar verkocht en dan werden ze daar geslacht. Tot een verzoening voor de Joden. Heer Jezus is hier niet alleen het paaslam, maar is ook het kerstlam. Bestemd voor de tempel, bestemd om geofferd te worden, geboren om te sterven. De Heer Jezus, het Lam van God, dat geboren wordt om de zonde der wereld, om ons met God te verzoenen. En daarom moest de Heer Jezus daar in Bethlehem geboren worden, waar die kudden waren, die allemaal bestemd waren om te sterven op het hout. Offerlam. Gods lievelingslam. Geboren om straks te sterven. Om ons met zijn bloed te sparen. Zo ligt hij in een doek. Zo ligt hij in een doek. Maar het gaat naar de vloek op het hout. Zo ligt hij in de schoot. Maar het gaat naar de dood. Verzoening. Waar is hij geboren? Bethlehem. Waar nog meer? Even inzoomen op Bethlehem in de krib daar. Krib. Als een verschoveling ergens achter in een schuur. De krib. Beestenbak. Een beestenbak. Voerbak voor beesten. In een beestenstal. Wat een beestenboel is. Wat stinkt. Stinkt. Een zonde. We staan erbij. Nee, eigenlijk kan je bij die kribbe. Die staat zo laag, je kijkt er zo overheen. Het beste kan je bij de kribbe kan je buigen. Als ik over 2 maanden nog even hoor. Als we over 2 maanden in Bethlehem zijn. Dan heb je daar in Bethlehem de geboortekerk. En die geboortekerk die staat aan de kribbeplein. En als je die geboortekerk is niet echt mooi. Maar als je erin gaat, die ingang is zo klein dat je er eigenlijk alleen maar bukkend door kan. Symbolisch, hè? Je kan er alleen maar bukkend bij. Nou, zo is het eigenlijk ook met dat kind. Je moet eigenlijk kind zo klein als een kind worden om dat kind te kunnen zien. Om te blikken in die kribbe, wat zie je dan? Ja, dan zie je een kindje. Ja, je ziet meer. Door het oog van het geloof, als je kijkt naar dat kind, dan zien mijn ogen uw zaligheid. Zie, hier is uw God. En dan mag je dat kindje, Maria legt het in de kribbe. En ik mag het vanmorgen, mag dat kindje, mag leggen in uw armen. Mag ik in uw armen leggen, mag het vasthouden. Ik hoef het niet meer terug. God hoeft ook niet. Je mag hem houden. En weet je wat nou de bedoeling is dat je met dat kind doet? Dat je dat kind aan je hart drukt. En weet je wat dan gaat gebeuren? Dan gaat jouw stenen hart smelten in een vleeshart. Wanneer krijg ik een nieuw hart, dominee? Daar bid ik al zo lang om. Weet je wanneer je een nieuw hart krijgt? Als je de Heere Jezus drukt aan jouw hart, dan wordt jouw stenen hart een vleeshart. En dan ga je God loven. Waarom in de kribbe? Nou, dat is het laatste zinnetje. Weet je waarom in de kribbe? Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Herberg was vol. Vol geboekt. Er was geen plek meer. Het zat helemaal vol. Die herbergier, ik denk aan een kinderliedje van vroeger, die meiden wel eens gedraaid hebben. Die herbergier. Ja, het spijt me, Jozef en Maria, mijn herberg die zit al barstend vol. Zo vol dat ik bij tijd en wijle suizenbol, zo vol. Er is echt geen plekje meer. Kinderliedje, hè? Nou, dan maar kloppen aan een andere deur. Geen place, geen plaats, een displaced person. Dat moet wat geweest zijn van Jozef en Maria. Niet alleen teleurstelling, hoogzwangere vrouw, niet alleen teleurstelling, dat de deuren gesloten bleven, maar ook ergens een knoop, een raadsel. Jozef was een rechtvaardige man. En Maria, dat was een vrome jonge vrouw, Godvrezend meisje. En ik denk dat ze zeker ook geweten hebben van de profetieën van Micha. Hij moet toch in Bethlehem geboren worden, de Zoon van God. De Heere, de Heiland, de Koning. Hij moet in Bethlehem. Nou is er geen plaats in Bethlehem. Heere, hoe moet dat? Uw beloftenissen, Micha, die gaan hun vervulling missen. Het wordt onmogelijk. Het gaat met Gods belofte, lijkt het wel, de dood in. Nee, dat niet op te lossen. Nou, zo werkt God nou. God werkt altijd naar de dood. God werkt naar het onmogelijke toe. En dan gebeurt wonder. God redt op het nippertje. Als er dan geen deur meer open gaat, dan is er nog ergens een kribbe. Moet wat geweest zijn met Jozef en Maria. Het moet ook wat geweest zijn met David gesproken voor de Heere God. Zijn genade geschenk, zijn liefdesgave. De mensen willen dat helemaal niet. Niemand wil dat hebben. Stel je voor, je komt met een kerstpakket aan de deur en de mensen zeggen, nee, dank u, neem maar mee terug. Ik heb er geen behoefte aan. Ze willen hem niet hebben, ze willen hem niet hebben. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, al zou ik God zijn, kinderen, al zou ik de Heere God zijn, zou ik zeggen, nou, dan neem ik hem gewoon weer terug. Blijf je dan maar lekker bij mij in de hemel, zou ik dan zeggen. Als ze je toch niet willen, dan laat ik ze maar gaan, nee, de zaak gaat toch door. Moet wat geweest zijn voor de Heere God als vader. Menselijk, kinderlijk uitgedrukt. Waarom niet? Het moet wat geweest zijn voor de Heere Jezus, Zoon van God. Ongewenst. Als er dan geen plaatsje meer is bij mensen, moet ik dan vanaf mijn geboorte dakloos zijn? Jezus als een dakloze? Ze willen me niet. Vader, ik ben niet welkom op aarde. Mag ik weer bij u terugkomen in de hemel? Als ik niet welkom ben, dan blaas ik de zaak maar af. Gaat dat door. Nou, gemeente. In de hemel had hij de ereplaats. In de herberg was geen plaats. En in uw hart. Ik ga het niet voor u invullen, maar ik wil gewoon die vraag eens stellen. Mag ik deze vraag eens aan je stellen? In de hemel had de Heere Jezus de ereplaats. God op de troon. En in het midden van de schoot van de Vader dat kind. In de hemel had hij de in de herberg was geen plaats. Mag ik een vraag stellen? Is er bij jou een plaatsje voor hem? Heb jij een plekje voor hem? Het spijt me, maar mijn hartje zit zo barstend vol. Oh. Misschien moet je dan wat rommel gewoon wegdoen. Moet je dan een plaats gaan maken? Misschien moet je wat aan de kant schuiven. Misschien moet je even wat opschonen, opschuiven. Zodat er plaats komt voor hem. Gemeente, dat kindje is groot geworden. Was man geworden. Man van smart. Ik ga het in één volzin zeggen. En dan komt kerst. En Goede Vrijdag en Hemelvaart en Pinkster in ene zin. Hoor, luister. Dat kindje is groot geworden, is man geworden, man van smart. Hij die de plaatsmisser was met kerst. Geen plaats. Hij werd mijn plaatsvervanger. Goede Vrijdag. Die voor mij plaatsvervangend als offerlam stierf. En toen is hij naar de hemel gegaan en nou is hij daar mijn plaatsbereider. In de hemel. En Pinksteren? Toen kwam de Heilige Geest en die is de plaatsmaker. In het hart van zondaars. Hij maakt plaats. Voor hem. Kerst en kruis. Hemelvaart en Pinksteren in één zin. Geen plaats. Zie. Hij staat aan de deur. Hij klopt. Hij klopt op de deur van je hart. Herberg. En hij zegt ook wat. Hij zegt, doe mij open. Laat mij in. En hij staat er nog steeds. Ook al zit die deur nog zo lang op slot. Zijn hoofd, zegt Hooglied, is vervuld met de dauw. En zijn haarlokken met de nachtdrup. Hij staat er al de hele nacht. De ochtenddauw zit al in zijn haar. En toch gaat hij niet weg. Nog zit mijn deur dicht. En toch staat hij er nog. Geduld van God. De langmoedigheid van de Heer Jezus, want Hij wil ook jou redden. Hij wil ook jouw bevrijder zijn. Onthoud u dan maar. Er is geen plaats voor Hem. Er is wel plaats bij Hem. En als je nou volhardt en je blijft die deur dicht houden, dan moet je dit goed in je oren knopen. Een gesloten hartedeur voor hem zal straks een gesloten hemeldeur voor jou betekenen. Hoor je wat ik zeg? Een gesloten hartedeur voor hem zal straks een gesloten hemeldeur voor jou betekenen. Nou, ik zeg het maar met het begin van de preek. Ik voel me zo'n klein Chineesje. Achter de kribben. Hij in het middelpunt. Met mijn kerstkaart. En ik zeg het nog één keer. Met mijn linkerarm. Komt allen tezamen. Komt, laten we aanbidden. Die koning. En ik wijs je via hem. Via de kribbe. Via het kruis straks. Naar het heerlijk vaderhuis. Amen. We gaan zingen. Psalm 89 vers 12. 89 vers 12. We willen eindigen met een dankgebed. Heren, wij willen uw grote naam eerbiedig loven. Hartelijk dank, heren, voor die aloude tijding. Hartelijk dank als het oude en bekende weer helemaal nieuw mag worden. Wat is uw woord toch rijk, heren? Wat zitten daar schatten in? Mochten er vanmorgen weer wat naar een opdelven en uitdelen. Heren Jezus, dat u kwam nou juist in Bethlehem, perfect getimed. Echt mens. Dat u kwam als offerlam, kerstlam dat paaslam werd. De dwaasheid van de kribbe, de dwaasheid van het kruis. Naar mensen ogen, naar mensen inzicht. Maar het is Gods hoogste wijsheid. Heren, we aanbidden u, plaatsmisser, dat u de plaats vervangen werd. Dat u de plaats bereider bent. En dat u door uw Heilige Geest zelf plaats maakt voor u. Glorie aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We eindigen het zingen van Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld. En laten we ook vers 7 zingen. Wel zalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 4 en vers 7. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.